Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij alweer een nieuwe podcast met als titel Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En daarachter staat nieuw. Dan weet ik niet of dat voor mij nieuw is of voor Peter of in inkopersland.
Nou, het mooie is...
Nou ja, ik
vraag.
Ben gespreksleider. Dus Peter, vertel maar. Wat wil je hierover kwijt?
Ja, nou genoeg om jou duidelijk te maken wat die onderhandelingsprocedure inhoudt. Want zoals je klinkt nu, is die voor jou wel nieuw.
Zonder voorafgaande bekendmaking wel.
Ja.
Maar dat klinkt mij iets om de aanbestedingswet te omzeilen. Laten we meteen maar de knuppel in het hoenderhok gooien.
Ja, we zijn weer thuis.
Precies.
Na de vakantieperiode. Ja, de onderhandelingsprocedure.
Ja, even voor de luisteraars. Wij zijn allebei net terug van vakantie. En dan nemen we dit op, maar de publicatie duurt denk ik nog wel eventjes. Maar weet dat wij net terug zijn van vakantie. Oké, okay. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De knuppel in het hoenderhok. Het is om de aanbestedingswet te omzeilen.
Ja, nou dan heb je pech deze keer. Want dat klopt totaal niet.
Waarom niet?
Omdat er een aantal wetsartikelen zijn waarin de redenen om er gebruik van te maken duidelijk genoemd zijn. En die zijn heel divers, die redenen. En jij vroeg aan het begin van, is het voor jou nieuw? Is het, je meerdere vragen, hè? Zo ken ik je ook.
Ja.
Is het voor mij nieuw? Nee, voor mij is het niet nieuw. 2 of 3 keer meegemaakt, komt zo wel aan de orde. De procedure is ook niet nieuw. Want hij is volgens mij al met de wetgeving van 2016. Het kan zelfs al zijn dat hij in 2012 erin stond. Maar
ja,
ik
volgens
ken
mij
die
stond
hele
hij er
niet.
Toen al in. Want toen was ik inkoper en toen had ik er volgens mij, herkende ik hem ook.
Ja. Onthulling? Nee, dat weten we al dat jij ooit in een ver verleden inkoper
bent. Maar dat is heel ver terug. Wil ik niks meer van weten.
Ja, heel vet. Wil je ook niet meer aan herinnerd worden.
Maar wat houdt het eigenlijk in, kort door de bocht, in 3 regels?
Dat je... Dan moet ik, moeten we weer goed nadenken, want de redenen zijn verschillend.
Nee, wat houdt het in? Gewoon, ik weet dat dat lastig voor jou is, in 3 zinnen. Wat houdt het in?
Dat je het niet bekend hoeft te maken, want dat staat eigenlijk ook al in de titel. Je kunt een onderhandelingsprocedure starten, of je kunt hem gebruiken als voortzetting van een procedure waar iets bijzonders gebeurd is.
Dat klopt, die variant ken ik. Ik had in het verleden, toen ik inderdaad die periode waar we het nooit over hebben, had ik een mede-collega inkoper die de neiging had bij alle aanbestedingen, als de uitslag hem niet zinde, zei de aanbesteding is mislukt, we gaan over tot de onderhandeling.
Ah, daar komt jouw opmerking daarnet vandaan, dat jij denkt van ja, het is een reden om niet hoeven aan te besteden. Nee, het is een hulpmiddel om niet hoeven aan te besteden, moet ik het goed zeggen.
Maar in 3 regels, het houdt in dat je partijen uitnodigt tot een onderhandeling zonder dat je een aanbesteding in de markt zet.
Ja, en daar is inhoudelijk weinig over de verdere procedure. Dus op het moment dat je die onderhandelingsprocedure start, is er vrij weinig vastgelegd. Ik krijg ook wel eens de vraag van collega's van, mag ik dan 1, met 2, met 3... Ja, ik zoek er de eerste keer dat ik die vraag kreeg. Daar staat niks over vermeld. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de omstandigheden. Wat je weet, wat er gebeurd is. En dan ga je met de leverancier in gesprek. Maar nogmaals, het is wel belangrijk. Daar komen we zo ook wel op terug met voorbeelden. Dat je het onderscheid maakt tussen van de start af de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Of als gevolg. Van een aanbestedingsprocedure die niet goed gaat.
Nee,
daar
dat snap ik.
Zit wel verschil tussen.
Okay. Dus de inkoper van gemeente X die de schoonmaak in de markt moet zetten, die kan morgen zeggen, ik start een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Ik nodig 3 schoonmaakbedrijven uit en ik ga gewoon onderhandelen.
En het bedrag zit boven de aanbestedingsdrempel?
Ja, het is een paar miljoen per jaar.
Oh, oké. Nou, dan heeft hij pech. Want dan kan hij daarna gelijk ontslagen worden. We zullen het maar gelijk even zeggen zoals het is.
Want?
Want dan kent hij de wet niet. En in de wet staat dat je eerst moet komen met goede argumenten. Je moet dus altijd kunnen verklaren, of voor de accountant, of voor de ADR, rekenkamers. Je moet altijd kunnen verklaren waarom je het gedaan hebt.
Nou, er was bij ons in het dorp, zegt hij dan, geen goed schoonmaakbedrijf. Dus dan nodig ik 3 wat verderop uit en dan ga ik daarmee onderhandelen.
Ja, nou, het niveau van de reactie zegt al genoeg natuurlijk bij ons in het dorp. Ik ga niet vertellen waar Octavia woont.
In het dorp. Ja,
krijgen ze allemaal fans voor de deur?
Nee, ik zit Peter een beetje te jennen. Maar vertel eens even, wat voor voorwaarden moet je aan voldoen? Jennen. Maar ik vind het wel een beetje, dit is wel voor mij de knuppel in het hoenderhok hoor. Maar goed. Waar moet je aan voldoen, wil je dit kunnen doen als inkoper?
Ja, de redenen om het te gaan doen, daar vind je ook de argumentatie in. En de eerste is een makkelijke. Je hebt geen of geen geschikte inschrijvingen ontvangen. En dat heb ik zelf in de praktijk ook meegemaakt. Dat was mijn eerste kennismaking met de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekend.
Dat kan ik mij voorstellen. Dan zet je een aanbesteding in de markt, je ontvangt 0 inschrijvingen of inschrijvingen die niet geschikt zijn. En dan kun je zeggen, oké, we gaan over tot de onderhandelingsprocedure.
Ja, daar zit natuurlijk wel een allertje onder het gras. En ik denk, zal je even voor zijn? Je kunt in je eisen zodanig scherp gaan zitten dat er geen enkele leverancier gaat inschrijven. Ja, maar ik denk dat je dan, als je een goede accountant hebt of de ADR, dat die dan wel slim genoeg zijn van, ja, maar wat heeft u dan gevraagd aan de markt?
Ja, maar dat is dan achteraf, hè? Dat is voor inschrijvers te laat. Want de controle van de rekenkamer en accountants is leuk, maar ik vraag me altijd af, die pikken 1 of 2 aanbestedingen eruit. Dus als ze deze dan ook eruit pikken na afloop, is de vraag. En die controle is, wat ik zei, altijd achteraf.
Ja.
Die is niet op het moment dat het gebeurt.
Ja, dat gebeurt, maar dat heeft te maken met volwassenheid van de organisatie, vind ik zelf. En inmiddels volwassenheid van het vak.
Ja, je, maar daar koop je als inschrijver niks voor.
Nee, maar kijk, we kunnen dat niet. Je kunt het nooit helemaal dichttimmeren.
Je kunt het nooit dichttimmeren. Dat wou ik ook net zeggen. Je kunt het nooit dichttimmeren. Nee, dat klopt. Ik zit ook een beetje flauw te doen, maar ik ben daar wel alert op, omdat, nou ja, ik ben er alert op. Laat het zo stellen.
Ja, en dit, weet je, die inkoper koopt niet alleen in. Die inkoper koopt, die aanbesteedt niet alleen. Daar zit leidinggevende boven.
Klopt.
Daar zit een inhoudelijk opdrachtgever. Soms kijkt het bestuur mee, de directie van een overheid.
Ja, dat zeg jij wel.
Ja.
Maar die kennen de aanbestedingswet niet. De enige die de aanbestedingswet kent waarschijnlijk is die inkoper. En als die bij mede-teamleden, directie, wethouders, gemeenteraad zegt van ja, zo staat het in de wet, dan zal iedereen die inkoper, hij of zij, op zijn blauwe ogen geloven.
Nou, als het een hele kleine organisatie is en hij is echt de enige inkoper.
Dan wel.
Wat ik, ja.
Nee, oké, daar heb je gelijk aan.
Ja.
Maar we waren bezig met de vraag.
Nou, geen geschikte inschrijvingen. Dat moet je dus ook goed documenteren. Geen geschikte. Dat was mijn specifieke geval. 2 verschillende leveranciers. Om verschillende redenen moest ik ze af laten vallen. Maar ik heb ze toen nog wel de mogelijkheid geboden om, wat niet goed was, om dat te herstellen. En een van de 2 kon dat ook. Die had in de prijsbijlage zitten knoeien. Die had hem door elkaar gegooid.
Ja,
wel met dezelfde uitkomst. Nou, en toen had ik dus 1 geschikte inschrijving. Nee, even een stapje terug. Ik zit hier even te liegen. Ik heb de aanbesteding formeel stopgezet. En daarna ben ik de onderhandelingsprocedure gestart. En heb ik de 2 leveranciers dat verzoek gedaan.
Ja.
Nou moet ik het goed zeggen. En het bijzondere was dat ik met die onderhandelingsprocedure eerder klaar was dan dat ik met de gewone openbare aanbesteding zou zijn geweest. Dus ja. Interne klant ontzettend
super
blij.
Super tevreden.
In de uitvoering is het ook goed gegaan. Dat is natuurlijk de belangrijkste. Maar dat is de eerste. De tweede, en die heeft al een raakvlak met...
Wacht even hoor, dat was de eerste reden dat je deze procedure kunt toepassen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dan de tweede reden.
Slechts één bepaalde ondernemer kan de opdracht uitvoeren. En mijn voorstel aan jou deze keer is om er niet verder op in te gaan. Want die hebben we al behandeld in... Je ziet de blik van Octavia niet.
Nee, mijn mond valt wagenwijd open. Ik mag er niks van zeggen. Dus ik hou even 5 seconden mijn mond dicht. Kan Peter even een slokje water nemen.
En dan ga ik vertellen dat we dit al behandeld hebben in een eerdere podcast.
Oké. Okay.
Dat was de aankondiging van vrijwillige transparantie die daarmee samenhangt.
Ja, oké. Okay. Gaan we snel door naar de volgende.
Ja, dwingende spoed. En dat vind ik altijd een leuke.
Ja, dat is ook een leuke, ja.
Ja, stel dat hele voorbereiding, dat die gigantisch in de soep is gelopen, heel veel tijd gekost. Ja, voorbereiding. Oh, wacht even, het contract eindigt over een maand. Ja, dat is dwingende spoed, zegt men dan. Dat is dat ontduikgedrag of dat duikgedrag waar je het net over had. Het moet echt een reden zijn die buiten de organisatie... Ja, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar het moet een reden zijn die echt duidelijk buiten de organisatie ligt. Dus vertraging in besluitvorming, nee, is geen dwingende spoed.
Dat je het niet voorzien had intern?
Ook geen reden.
Kan ik je nog een mooi voorbeeld geven?
Ja, kom maar op.
Wij hadden ooit... in het verleden, maar jonge luisteraars weten dat denk ik niet meer, een kabinet van meneer Balkenende. En die ging toen een 100-dagen-tour doen toen ze net geïnstalleerd waren.
Ja.
Dat kostte heel veel geld en het was niet aanbesteed, want er was geen tijd voor. Het werd geschaard onder de noemer dwingende spoed. Ze zijn toen, ik weet niet hoe lang, bezig geweest dat kabinet te formeren en ideeën op te doen. En toen kwam die dagentour, zoiets was dat, en het werd niet aanbesteed. En er zijn wel meer dingen in Den Haag, hoor, die niet worden aanbesteed vanwege dwingende spoed.
Ja,
maar goed, daar vind ik wel
absoluut. Wat van. Nee, voorbeeld, praktisch voorbeeld. Een locatie van de gemeente brandt af.
Nou, ja, dat is wel eens... Er is ooit een gemeentehuis in de brand gestoken. Dat kan.
Ja, maar ik bedenk me dat dat onroerend goed is.
Ja, dat is
en
waar.
Dat is volgens mij vrij. Maar stel dat er... Nou ja, nee, dat is wel heel toe. De brandweerauto's in de fik gaan.
Ja, je moet nieuwe auto's hebben.
Je hebt nieuwe auto's nodig en die kan je dan huren. Want ik denk niet dat je ze zo snel kunt aanschaffen. Maar je kunt ze wel ergens vandaan halen.
Ja.
En dat is recentelijk ook gebeurd met veegwagens of zo. Die werden in Duitsland gehuurd. Kijk, dat kan een reden zijn waarvan je zegt van, ja, dat ligt buiten onze macht. Wij moeten snel een oplossing hebben. Dus ik denk dat je hier
Het was
ook...
bij Defensie recent ook een keer wat. Moesten ze ook iets kopen? Ja, je mag niet lachen, want ik weet je... En daar hebben we op LinkedIn een paar jaar geleden ook discussie over gehad. Dat de onderhoudstermijn en weet ik allemaal wat van vliegtuigen... ik weet niet wat voor bepaald soort materieel... En de afschrijvingstermijn was ook over. En toen bedachten ze opeens, toen het over was, goh, we moeten nieuwe hebben. Nou, dan gaan we maar even zonder aanbesteding gaan we iets kopen. En dan denk ik ook, ja, je weet hoeveel jaar die dingen meegaan. Je kunt voorzien dat je dan nieuwe nodig hebt. Dus dat dan opeens spoed is, daar kan ik me niks bij voorstellen.
Ja, ik ken het voorbeeld niet.
Nou, ik wel. Oké, okay, wat heb je nog meer als reden?
Nou, de dwingende spoed hebben we net gehad. Vierde reden. De opdracht vloeit voort uit de prijsvraag. Die heb je met name bij architectuur.
Die heb ik nog nooit gehoord. Nee.
Bij architectuur. Daar kan een prijsvraag zijn voor een ontwerp.
En dan rolt daar eentje uit die gewonnen heeft?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat stukje, moet ik eerlijk zijn. Omdat ik dat ook nog nooit heb meegemaakt. Hoe je nou... Ja, waar we het net over gezegd hebben. Je kunt zelf bepalen met hoeveel leveranciers je verder gaat zonder een procedure. Maar als het echt een prijsvraag is...
Dan kan ik me voorstellen, als het een prijsvraag is voor iets en daar is over gestemd door wie dan ook en eentje heeft de voorkeur, dat je daarmee gaat onderhandelen. Want dan heeft het geen zin meer om een aanbesteding in de markt te zetten.
Nee, maar misschien een vraag aan onze luisteraars. Of die een voorbeeld hebben waar ze met...
Met de prijsvraag.
Waar ze mee te maken hebben gehad.
Ja.
Met de prijsvraag.
Ja, vind ik wel interessant.
Ja, want wij weten niet alles, hè? We weten wel heel veel.
Wij weten alles.
Nee hoor. Je weet met aanbesteden nooit alles.
Hé, en wat is nog meer een reden?
Aanvullende werken of diensten. Of aanvullende leveringen. En daar heb ik in eerste instantie
Maar
heel
even,
lang
nee,
mee
wacht
te
even. Wat bedoel je daarmee?
Dat zijn leveringen die voortvloeien uit een oorspronkelijke aanbesteding. Maar als ik het goed heb, en nu begeef ik me misschien weer op een hellend vlak, moet je daar wel je originele aanbestedingsdocument opmerkingen over hebben gemaakt. Van, dit is wat we als opdracht nu wegzetten. Er kan aanvullend werk uit voortkomen. Of de aanvullende leveringen. Omdat de inschatting van de afname...
Er is een bepaalde inschatting.
Ja.
En als het dan opeens 10 keer zoveel wordt?
Ja, door omstandigheden of door... in Groningen hadden we dit aan de hand. Tijdelijke woningen, dat moest worden ingeschat op basis van de planning van de analyses van die woningen die schade hadden. Nou, dat was een vrij moeilijk te doorgronden planning wanneer je die kreeg. Dus we hadden in elke aanbesteding de mogelijkheid ingebouwd van, mits het hetzelfde levering is, mits het dezelfde dienst is. Dat moet je dus goed beschrijven.
Ja.
En bij werken zit er volgens mij iets meer ruimte in.
Ja.
Dan heb je de mogelijkheid om, als je je oorspronkelijke waarde uitgenut hebt, hè, die in het oorspronkelijke aanbestedingsdocument stond, want dat is ook een regel, dan zou je opnieuw moeten aanbesteden.
Mm-hmm.
Maar mits, als je die opmerking gemaakt hebt in je aanbestedingsdocument, dan mag je ook met de leverancier in gesprek. Ja, over die aanvullende levering. Dan kun je je voorstellen, als dat 4 jaar later is, of 3 jaar later, dat er wel wat veranderd kan zijn.
Ja.
Dus je moet gewoon met die leverancier in gesprek.
Ja, of als het opeens om hele andere aantallen gaat.
Ja, dat het prijsmodel opnieuw besproken moet worden.
Oké. Zijn er nog andere redenen dat je deze procedure kunt toepassen?
Nou, in de opsomming kwam ik tegen andere toepassingen. Maar die zou ik echt niet weten.
Nee. Maar nee, oké. Dan staat er in de titel onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Maar je hebt dus ook met bekendmaking.
Ja.
En wat is, ik wou zeggen het verschil, maar dat snap ik ook wel. Wanneer gebruik je het een en wanneer het ander?
Dat zou ik niet weten, want die heb ik echt nog nooit meegemaakt. Die heb ik echt nog nooit meegemaakt.
Maar je kunt dus overgaan, nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Je kunt dus overgaan tot onderhandeling, dat je dat bekend maakt waarschijnlijk op tendernet, dat je gaat onderhandelen met leveranciers. Of je kunt het dus niet bekendmaken en het gewoon stiekem gaan doen.
Ja, maar dat zou dan aankondiging van vrijwillige transparantie kunnen zijn. Om het even verwarrend te maken.
Ja, dan maak je het wel heel verwarrend.
Ja, maar daar ga je van tevoren zeggen van, we gaan met één leverancier in gesprek. Markt, heeft u daar problemen mee? Nee, dan gaan we door met de gesprekken met die leverancier. Heeft u er wel problemen mee? Dan stoppen we nu de gesprek en dan gaan we een normale procedure doen.
Maar ik kan me ook voorstellen, als je geen of weinig geschikte inschrijvingen krijgt en je zegt, ik ga de onderhandelingsprocedure doen. Nou, of je dat wel of niet bekend maakt is één. Maar dat je dat dan met al die leveranciers doet. In ieder geval dat je hun laat weten met hoeveel en met wie je in onderhandeling gaat.
Ja, dat gebeurt dus niet. Wel naar de... Ja, dat is dat grijze vlak. Daar was ik ook naar op zoek van, op een gegeven moment de eerste keer dat ik die vraag kreeg, van ja, maar hoe bepaal je nu, wil je met 1, wil je met 2 leveranciers? Je kunt je voorstellen, elke leverancier die je erbij betrekt in de onderhandeling, maakt het ook gecompliceerder.
Ja, maar je moet het hun wel laten weten.
Jawel. Jawel, en dan heb je ook je argument.
Ja.
Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, de andere leveranciers zaten met hun, bijvoorbeeld hun aangeboden prijzen in de buurt van. Hè, stel dat je dat voorbeeld even doortrekkend, dat je over een, hoe moet ik het goed zeggen, bodembedrag.
Je budget.
Nee, een maximaal bedrag hebt aangegeven en dat 2 leveranciers daar boven zitten, niet te ver. En dat die andere leverancier daar sky high boven zit, ja, dan kun jij ook aangeven van naar die leverancier van, ja, we gaan niet met jou omhandelen, maar we gaan met die andere 2 omhandelen.
Maar dan zou ik als leverancier, als ik sky high had geoffreerd, pis zijn. Want wellicht is er een reden dat ik sky high heb geoffreerd en kun je dat in een overleg bespreken. Kijk, weet je, ik zou als inschrijver inderdaad, vind ik het dan niet netjes dat ik een berichtje krijg. Ik heb ingeschreven En op een gegeven moment krijg ik een bericht van, joh, er zijn onvoldoende inschrijvingen en we zijn met concurrent B verder gegaan, hebben onderhandeld en die krijgt de opdracht. Dan zou ik denken, waarom ben ik niet uitgenodigd voor die onderhandeling? Er kan toch altijd een reden zijn dat mijn offerte hoog is of wat dan ook?
Ja, maar daar kan ik niks op zeggen.
Nee, maar...
Je hebt de vrijheid om zelf te kiezen. En ik denk zelfs dat je de vrijheid hebt om... gewoon te zeggen van, joh, we hebben de aanbesteding gestopt. Dat is wel essentieel. Dat je hem ook officieel stopt in Tendernet. Dat voor de markt bekend is. Met de argumentatie erbij waarom.
En dan moet je, vind ik, ook aangeven wat je vervolgens gaat doen.
Ja, maar dat is de onderhandelingsprocedure die je achteraf... Want ik dacht dat je daar naartoe ging. Achteraf moet je wel bekendmaken wat je gedaan hebt. Welke leverancier.
Ja, maar dat is te laat. Want dan kan ik dus als concurrent niks meer.
Dat klopt.
En ik heb ook een inschrijving gedaan. Ik vind dat ik dan ook naar de onderhandeling mag. Want wat ik zei, misschien is er een reden dat ik een hoog bedrag heb gedaan. Ja, en dan krijg je dus weer het onderhandelen dat ik denk van, ja, gaat dat helemaal eerlijk? En waarom wordt daar één leverancier of twee maar bij betrokken en niet iedereen die een gesprek gevoerd heeft, die een inschrijving gedaan heeft? Je kunt met iedereen een gesprek voeren en daarna kun je volgens mij bepalen op redenen waarom je met één of twee verder gaat.
Dat zou ook kunnen, want je moet wel duidelijk maken als je die onderhandelingsprocedure start, in ieder geval naar de deelnemers, hoe die procedure gaat verlopen.
Ja.
Of je daar termijnen voor hanteert, of dat via gesprekken gaat, wat het uitgangspunt is dat de liggende offerte. Ik denk dat het wel moeilijk wordt als je echt je vraag weer anders gaat inrichten, met wezenlijke wijzigingen.
Ja, dat mag natuurlijk niet.
Nee.
En in hoeverre dus mag je afwijken van je eisen? Ik bedoel, stel dat jij zegt, iedereen moet ISO hebben en de inschrijvers die een aanbieding doen, die hebben dat niet. Kun je wel gaan onderhandelen, maar als je dan van die eis van ISO afwijkt, dan mag dan volgens mij ook niet.
Ik blijf even stil. Nee, ik zeg wel wat natuurlijk, maar het antwoord...
Het is een inhoudelijk nul antwoord.
Ja. Maar dat het is...
Het is lastig.
Ja, dat voor jou en dat het voor jou als inschrijver moeilijk te accepteren is, snap ik ook. Maar ja, je hebt wel je kans gehad. En deze procedure is er niet voor niets. Ik heb geen cijfers hoe vaak die wordt toegepast. Maar ik heb niet het beeld dat inkopers hier misbruik van maken. Net zoals bij de aankondiging van vrijwillige transparantie.
Ja. Nee, dat weet ik ook niet hoor. Maar kijk, ik weet wel, wij schrijven natuurlijk heel veel in. En zo nu en dan krijg je het bericht dat er te weinig inschrijvingen waren of niet goed en dat die wordt stopgezet. Dat gebeurt. Maar wat er dan verder gebeurt. En soms krijg je bericht netjes van, we starten de procedure over een tijdje opnieuw. En dan zijn de eisen en alles is gewijzigd. Nou, we zijn nu met eentje bezig. Daar waren we vorig jaar mee bezig, die stopgezet. En nu is die inderdaad opnieuw in de markt gezet. Prima. Maar ik vind wel dat je als aanbestedende dienst moet je daar eerlijk en open in zijn naar de markt. En daar heb ik dan moeite mee.
Nou, ik denk dat je wat je net aanstipte. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging, dan is het volgens mij gewoon de regel dat je de aanbesteding hebt stopgezet, maar dat je een nieuwe aanbesteding start. Hè? Uit mijn praktijk, ja, die was voor mij wel duidelijk. Ze hadden in die spreadsheet de volgorde gewijzigd. Dat kon hersteld worden. Cijfers bleven uiteindelijk hetzelfde. Dat kon hersteld worden. De andere leverancier had een certificaat niet ingeleverd. En dat kon die ook niet binnen de procedure. Dus ja, die moest ik wel laten afvallen.
Ja, snap ik.
Maar het zijn dan of snap kleinere
ik,
dingen.
Ja, ik snap dat inkopers dat doen. Ik vind geneuzel in de marge. Maar dan denk ik, zo'n certificaat doet niks af aan de prijs, aan je inschrijving, aan zich, aan de uitvoering van de opdracht. Maar goed, en dat je dan, omdat iemand een certificaat vergeet bij te voegen, uitsluit, vind ik wel... Dan denk ik, joh, geef iemand 24 uur de tijd om het certificaat te uploaden. Ja.
Hij zat helemaal nog niet in de procedure, wisten wij. Voor de verkrijging van dat certificaat.
Oh,
en het was geen ISO. Het was echt een specifiek keurmerk voor die bepaalde.
Dan ligt het anders. Nee.
Ja.
Oké, hebben we hier nog meer over te vertellen? Over onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?
Nou, ik denk samenvattend dat doordat ik af en toe even niet een praktijkvoorbeeld heb, dat het aansluit bij een van jouw eerste opmerkingen, dat het niet helemaal transparant is. Ja, het is een wettelijke procedure en ja, ik kan daar wel voor een deeltje in meegaan, maar het is wel belangrijk dat die aanbestedende dienst goed vastlegt wat er is gebeurd en welke keuzes die maakt. Ja. En die keuzes delen met de markt.
Ja, daar ja ben ik wees eerlijk en open en deel het met de markt. Dat vind ik het belangrijkste.
Ja, want zo'n bedrag, nog even daarop aanhakend, zo'n plafondbedrag, ja, daar kan wel eens een fout mee zijn gemaakt bij de berekening. Daar worden wel eens bureaus natuurlijk, deskundige bureaus voor ingeschakeld, maar het is mensenwerk. Ja, als dan alle leveranciers daarboven zitten.
Kan daar een reden voor zijn?
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Dus, ja?
Yes, het lijkt me een mooie afsluiting. We zitten ook aan de tijd van deze podcast. En ik zou zeggen, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.